Ik ga nu een klein stukje voorlezen uit Matteüs 25. Daarna heeft André een vertelling, een verhaal. Matteüs 25, vers 35 tot 40 lees ik. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden. Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en gastvrij onthaald of naakt en hebben wij u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij u gekomen? En de koning zal hun antwoorden, voorwaar ik zeg u, voor zover u dit voor één van de geringste broeders hebt gedaan, van mij hebt gedaan, hebt u dat voor mij gedaan.
De vierde wijze. Als u de Bijbel hebt gelezen, dan weet u waarschijnlijk dat er helemaal niet bekend is hoeveel wijzen er waren. Maar we gaan er in dit verhaal vanuit dat er drie wijzen bij Jezus kwamen. En de vierde, die miste de boot. Maar uiteindelijk toch niet. In de tijd dat Augustus keizer was van het Romeinse Rijk en koning Herodes in Jeruzalem regeerde, leefde er in Perzië een man die Artaban heette. Artaban was een geleerde en wijze man. Hij wist veel van de geneeskracht van de planten en kruiden, en als het donker was, bestudeerde hij de sterrenhemel. In oude profetische boeken had hij gelezen dat in het Joodse land een koning geboren zou worden, die licht en vrede zou brengen over de hele aarde. Als teken van zijn geboorte zou een grote nieuwe ster aan de hemel verschijnen. Artaban had dit verteld aan drie andere wijze mannen die de sterren bestudeerden. Zodra de ster was verschenen, wilden ze samen naar Jeruzalem reizen om de nieuwe koning te begroeten en hem geschenken te brengen. En omdat ze op verschillende plaatsen in Perzië woonden, hadden ze afgesproken dat ze alle vier op reis zouden gaan zodra ze de nieuwe ster aan de hemel zagen. Bij een tempel niet ver van Babylon zouden ze op elkaar wachten. Daarna konden ze samen door de woestijn naar het Joodse land reizen. Op een avond, toen Artaban weer op het dak terras van zijn huis naar de sterren keek, ontdekte hij een grote, heldere ster die hij nog nooit eerder had gezien. Dit moet het teken zijn, dacht hij. De koning is geboren. Ik zal erheen gaan om hem te begroeten. De volgende dag verkocht hij zijn huis met al zijn bezittingen en voor het geld dat hij ontving kocht hij drie edelstenen. Een blauwe saffier, een rode rabijn en een witte parel. Daarna besteeg hij zijn paard en ging snel op weg naar de tempel, waar zijn vrienden op hem zouden wachten. Ze hadden uitgerekend dat ieder daar 10 dagen na het verschijnen van de ster zou kunnen zijn. Na de 10e dag zouden ze vertrekken, ook als een van hen nog niet was aangekomen. Het was immers mogelijk dat die verhinderd was de reis te maken door ziekte of door een andere oorzaak. Artaban moest elke dag een lange afstand afleggen om op tijd bij de tempel te komen. Eindelijk, tegen de avond van de 10e dag, zag hij de vervallen muren van de stad Babylon. Na een korte rust en een maaltijd reed hij weer verder. Nog 3 uren reizen en dan zou hij zijn vrienden ontmoeten in de tempel. Artaban verheugde zich erop hen weer te zien en samen met hen verder te kunnen reizen. Hij reed nu door een donker bos van dadelpalmen waar het maanlicht maar nauwelijks kon doordringen. Zijn paard liep langzaam, voorzichtig zijn weg zoekend. Plotseling bleef het staan voor een donker voorwerp dat op de weg lag. Atteban liet zich van zijn paard glijden en zag een man op de grond liggen. In het zwakke maanlicht keek hij naar het bleke gezicht. Hij had het vermoeden dat het een Joodse man was. Er woonden nog steeds veel Joden in Babylon, sinds het Joodse volk honderden jaren geleden daarheen in ballingschap was vervoerd. Atteban dacht dat de man dood was. Hij kon niets meer voor hem doen. Bovendien had hij geen tijd voor een oponthoud. Hij keerde zich om en wilde zijn paard aan de teugel langs het lichaam van de man leiden. Maar toen hoorde hij een diepe zucht en hij voelde dat de man de zoom van zijn mantel vastgreep. Atteban schrok. De man leefde nog en hij moest hem helpen. Maar dat betekende ook dat Atteban te laat bij de tempel zou komen. Zijn vrienden zouden vastdenken dat hij niet op reis was gegaan en ze zouden zonder Atteban vertrekken. Een ogenblik stond Atteban in tweestrijd. Als hij de man zo liet liggen, zou hij zeker sterven. In elk geval moest hij hem wat laten drinken. Uit een beek haalde hij water en bevochtigde daarmee de droge mond en het voorhoofd van de man. Van een geneesmiddel dat hij altijd bij zich had, maakte hij een drankje en goot dat voorzichtig tussen de lippen van de zieke man. Zo was hij lange tijd met hem bezig en langzamerhand kreeg de man zijn krachten terug en kon hij weer iets zeggen. Wie ben je? Vroeg hij. Waarom ben je hier gekomen om mij van de dood te redden? Ik heet Atteban en ik ben op weg naar Jeruzalem om de nieuwe koning van de Joden te zoeken, die licht en vrede zal brengen. Nu moet ik weer snel verder reizen. Hier heb je nog wat brood en een kruidendrank. Je zult nu gauw weer sterk genoeg zijn om naar huis te gaan. De Jood hief zijn bevende hand op naar de hemel en zei: mogen de God van Abraham, Isaac en Jacob je zegenen. Ik heb niets wat ik je als dank kan geven, maar ik kan je wel vertellen waar je de Messias kunt vinden. Onze profeten hebben gezegd dat hij in Bethlehem geboren zal worden. Het was al ver na middernacht toen Atteban weer verder reed en de zon kwam op toen hij bij de tempel aankwam. Zijn vrienden waren al vertrokken. Onder een steen vond Atteban een stuk perkament, waarop stond geschreven: we hebben gewacht tot middernacht. Volg ons door de woestijn. Teleurgesteld ging Atteban op de grond zitten en dacht: hoe kan ik de woestijn doortrekken op een uitgeput paard en zonder voedsel? Ik moet terug naar Babylon, mijn saffier en paard verkopen en een kameel en voedsel voor onderweg kopen. Zal ik mijn vrienden ooit inhalen? Een paar weken later reed Atteban door de woestijn, hoog gezeten op een kameel, schommelend als een schip op zee. Hij kwam langs Damascus, zag de sneeuwtoppen van de Hermon, het blauwe water van het meer van Galilea en reed door de vallei van de Jordaan. Hij kwam in Bethlehem aan, 3 dagen nadat de wijze Jozef en Maria met het kind hadden gevonden en hun geschenken van goud, wierook en mirre hadden gegeven. Atteban was doodmoe van de lange reis, maar ook blij dat hij nu eindelijk de nieuwe koning zou zien en hem zijn robijn en parel kon geven. Bij de open deur van een klein meisje, van een klein huisje, bleef Atteban staan. Daar zat een vrouw met een kind op schoot en gaf het te drinken. Atteban vroeg de vrouw of ze 3 vreemdelingen had gezien die een pasgeboren kind kwamen zoeken. Ja, ik heb ze gezien, zei de vrouw. Dat waren rijke mannen die hier kwamen op hun kamelen. Ze brachten goud, wierook en mirre mee voor het kind van de eenvoudige mensen die uit Nazareth kwamen. Maar na een paar dagen zijn ze onverwacht weer weggegaan. En die man uit Nazareth is midden in de nacht met zijn vrouw en zoontje vertrokken. Er wordt gezegd dat ze gevlucht zijn naar Egypte, omdat Romeinse soldaten onderweg zijn om het kind te zoeken. Ik begrijp het niet. Het waren heel gewone mensen. En ik kan me niet voorstellen dat ze iets misdaan hebben. Plotseling hoorden ze vrouwen schreeuwen. De soldaten van Herodes. Ze willen onze kinderen doden. De vrouw werd doodsbleek. Ze drukte het kind tegen zich aan en kroop in de donkerste hoek van de kamer. Artaban ging breed uit in de deuropening staan, zodat niemand naar binnen kon. De soldaten die dichterbij kwamen, keken de indrukwekkende vreemdeling aarzelend aan. De aanvoerder van de troep wilde Artaban voorbij duwen, maar deze bleef onbewegelijk staan. Kalm, zei hij, als je me met rust laat, geef ik je deze kostbare rabijn. Begeerig griste de aanvoerder de schitterende edelsteen uit zijn hand en riep tegen de soldaten: doorlopen, hier is geen kind. De vrouw bedankte Artaban met tranen in de ogen. Ze zei: u hebt mijn kind gered. Mogen de Heer u vrede geven. Nu heb ik alleen nog maar de parel over voor de koning die ik zoek, dacht Artaban. En weer ging hij op reis. Nu naar Egypte, waar hij het kind met zijn ouders hoopte te vinden. Maar waar moest hij daar zoeken? In Alexandrië ging hij naar een Joodse rabbi en vroeg hem om raad. De rabbi las hem voor van een perkamenten rol, waarop profetieën over Israël waren geschreven. Hij zei: de koning die je zoekt kun je niet vinden in een paleis of bij rijke en machtige mensen. Zoek hem bij de armen, bij zieken en gevangenen. Artaban ging op weg. Hij zag veel arme mensen. Hij bezocht zieken en kon velen genezen door zijn kennis van geneeskrachtige kruiden. Ook kwam hij in gevangenissen. Hij probeerde te troosten en te helpen waar hij kon. Het leek soms alsof hij zijn eigenlijke doel had vergeten. Maar zo nu en dan, als hij helemaal alleen was, haalde hij uit een verborgen plekje in zijn gordel de parel tevoorschijn en keek ernaar. Zo gingen 33 jaren voorbij. Maar de koning die hij zocht, vond hij niet. Zijn donkere haren en baard waren grijs geworden. Artaban was oud en moe. Met een groep Joodse pelgrims trok hij naar Jeruzalem, waar de Joden hun paasfeest zouden vieren bij de tempel. Daar liep Artaban door de nauwe straten en stegen, nog steeds zoekend en om zich heen kijkend. Er hing een dreigende sfeer. Donkere wolken trokken samen boven de stad. En een grote menigte liep opgewonden in de richting van de westelijke stadspoort. Aan een paar Persische Joden die ook die kant op gingen, vroeg Artaban wat er aan de hand was. We gaan naar Golgotha, antwoordden ze. Daar buiten de stadsmuur zal een terechtstelling plaatsvinden van twee beruchte rovers. En tegelijk met hen zal Jezus van Nazareth gekruisigd worden. Deze man heeft wonderbare dingen gedaan voor zieke en ongelukkige mensen. Hij heeft veel volgelingen onder het arme volk. Pilatus, de stadhouder, heeft hem tot het kruis veroordeeld, omdat hij beweerde de koning der Joden te zijn. Haastig liepen de persen weer door. Artaban was doodbleek geworden en stond te trillen op zijn benen. Was die Jezus van Nazareth de koning, die 33 jaar geleden in Bethlehem was geboren en die hij al die jaren had gezocht? En werd hij nu gekruisigd? Hoe was dit mogelijk? Misschien kan ik hem nog vrijkopen met mijn parel, dacht Artaban. En zo snel als zijn oude benen hem konden dragen, liep hij met de menigte mee naar de poort. Daar kwam plotseling uit een zijstraat een troep soldaten die een meisje met zich meesleepte. Haar jurk was gescheurd en ze schreeuwde het uit van angst. Arteban bleef staan, hij had medelijden met haar. Het meisje zag aan zijn kleren dat hij een Persische geleerde was. Help me, riep ze. Mijn vader kwam ook uit Persië. Maar nu hij dood is, hebben ze me als slavin verkocht. Red me van wat erger is dan de dood. Arteban beefde. Hij had nog maar één kostbaar geschenk voor de koning die hij zocht. Tijd om lang na te denken was er niet. Hij nam de parel uit zijn gordel en hield hem in zijn open hand. Verbaasd en begeerig keken de soldaten naar de glanzende steen. Ze lieten het meisje los en grepen de parel en verdwenen. Op hetzelfde moment werd het aarde donker en een aardbeving deed de grond trillen. De muren van de huizen schudden heen en weer. De mensen vluchtten zo snel mogelijk de poort uit. Maar Arteban bleef staan. Hij had geen haast meer en hij was niet bang. Zijn laatste geschenk voor de koning had hij weggegeven. Hij had geen hoop meer hem nog te vinden. En zijn zoeken was afgelopen. Opnieuw deed een aardschok de grond trillen. Een steen uit de muur viel op het hoofd van Arteban en hij viel neer. Hevig geschrokken knielde het meisje dat door hem was bevrijd naast hem neer. Het was alsof hij met iemand sprak die hij niet kon zien. Ze zag zijn lippen bewegen en ze hoorde hem fluisteren. Maar heer, wanneer zag ik u dan hongerig en heb ik u te eten gegeven? Of dorstig en heb ik u te drinken gegeven? Wanneer zag ik u dan als vreemdeling en heb ik u opgenomen? Of naakt en heb ik u gekleed? Wanneer zag ik u ziek in de gevangenis? Of in de gevangenis en ben ik bij u gekomen? 33 jaar heb ik u gezocht, maar nooit heb ik u gevonden. Hij zweeg en van veraf, maar toch duidelijk hoorde het meisje een stem die zei: wat je voor mijn broeders hebt gedaan, dat heb je voor mij gedaan. Een glans van verwondering en vreugde kwam over het bleke gezicht van Arteban. Een laatste zucht van bevrijding kwam over zijn lippen. Zijn reis was geëindigd. Zijn geschenken waren aangenomen. De vierde wijze had de koning gevonden. Laten we bidden. Heer, ik wil u danken voor alles wat u voor ons gedaan hebt, Heer. En ik kwam bij dit verhaal, Heer, en het is een fictief verhaal, maar er zit zo'n waarheid in. Heer, dat we er moeten zijn voor elkaar. Heer, dat is de opdracht die u ook ons geeft, Heer. En ik moet eerlijk bekennen dat ik daarin wel eens tekortschiet. Heer, maar ik hoop dat we nu met z'n allen kunnen zeggen, we beginnen nu, we zien om naar elkaar. Als iemand nood heeft, dan wil ik er voor diegene zijn. Heer, als iemand iets nodig heeft en ik heb het en ik kan het geven. Heer, wilt u dan mijn hart zo maken dat ik dat ook met een blij hart, Heer, met een hart vol mededogen, Heer, zal geven, Heer. En niet omdat het moet, maar omdat we graag willen zijn voor elkaar. Heer, ik dank u wel. Amen.